hier. Het is nog niet om de zoveel jaar, gelukkig maar. En dus een van de uitdagingen is om telkens, niet alleen als ik hier ben, maar als ik ergens moet spreken, mag spreken, om te vragen aan God, wat wilt u zeggen? Niet wat wil ik allemaal zeggen, wat wilt u zeggen in die gemeente op dat moment, met die mensen die daar zullen zijn? Het grote voordeel is dat ik u niet ken. Als ik daar een beetje met een korrel zout mag nemen natuurlijk. In die zin, ik kan dus vrijuit spreken datgene wat er op mijn hart komt. Als ik hier elke week zou zijn, zou het anderzijds een voordeel zijn, omdat ik weet van, we kennen elkaar en wat leeft er allemaal. En ja, dan kan ik meer misschien afstemmen datgene wat God wil zeggen op wat ik denk. Maar tegelijkertijd zou het een groot nadeel zijn. Dus ik hoop dat ik iets kan doorgeven wat ik goed begrepen heb van God. Waarbij ik een paar dingen wil doen. Ik wil het grote plaatje, daar wil ik bij beginnen. Maar ik hoop dat ik uiteindelijk naar drie uitwerkingen, naar drie toepassingen kan gaan waar u zelf iets mee kunt doen. Waar u zelf mee een vertrekpunt hebt, een aanknopingspunt hebt om dan daar iets mee te gaan doen. Zullen zien. Ik ben blij dat Geert gezegd heeft, het PR-praatje, dat doe je maar achteraf, bij de mededelingen. Dus ik kan me echt focussen helemaal op datgene wat ik u doorgeef. En ik wil u meenemen naar het Johannes-evangelie. En ik ga niks projecteren op het scherm, met opzet. Dat gaat u direct wel begrijpen. Johannes-evangelie, hoofdstuk 1. En kijk, wat ik nu zie, of niet zie gebeuren, is een van de punten waar u eventjes goed moet over doordenken. Johannes hoofdstuk 1, 1. En waar gaat het over? In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Ik wil dus beginnen bij dat ene begrip woord. Een woord kun je niet projecteren. Een woord spreek je. Een woord hoor je. Een woord kan plat op de grond vallen, zoals wij dat uitdrukken. Een woord kan een vruchtbare grond in een hart vinden. Maar een woord is iets wat niet visueel is. En hiermee ga ik eigenlijk een beetje in tegen een trend, bewust. Het spijt me, ik heb nu ene keer de naam om zo af en toe eens dwars tegen de dingen in te gaan. Maar ik ga bewust in tegen die trend van, nu moet je dat projecteren, opdat je zou beseffen hoe nodig wij het hebben om buiten al die visuele prikkels die we krijgen, al die indrukken die we moeten krijgen, dat je moet leren hoe het woord wat gesproken wordt, om dat te ontvangen en hoe we zelf moeten leren om woorden die we spreken zorgvuldig te wegen, zorgvuldig te gebruiken. Taal is iets wonderlijks, iets prachtigs. Ook al hebben we sinds Babel daar een probleempje met verschillende talen. Het feit dat wij zo met elkaar kunnen spreken is uniek. Dieren kunnen klanken herkennen, maar het is geen taal. Als ik spreek hier nu en u volgt mij, Dan hoort u woorden die je kunt interpreteren, je kunt die vertolken naar begrippen die in u zijn. Waarom? Omdat u een zelfbewustzijn hebt. Omdat u niet alleen dingen beleeft, maar ze zelf kunt interpreteren, zelf uw eigen kunt maken. En het wonderlijke is hier dat Johannes, als een van de vier evangeliën, zo met die klemtoon begint, zo met dat omvattende begrip van in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Hij gebruikt daar in het Grieks het woord logos. En logos is meer dan wat ik kan omschrijven met het woord. In dat woord was scheppingskracht. Het was in het begin bij God, maar alle dingen zijn door het woord geworden. En wat je eigenlijk nodig hebt, is kunnen dat woord in die scheppingskracht, in dat vermogen om iets voor te brengen, om dat te kunnen zien hoe dat toepasselijk is, hoe dat werkt op je eigen leven. Waarom is Johannes dan zo verschillend met die andere drie evangelisten, drie andere evangelieschrijvers? Matthäus die schrijft over, zo ben je discipel van Jezus. Van het begin, de hele bergrede ertussenin, tot helemaal op het einde, hoofdstuk 28, gaat over, als je dan Jezus wil navolgen, dit is wat een discipel, een leerling van Jezus doet, hoe die leeft, hoe die keuzes maakt, hoe die worstelt, hoe die misschien af en toe eens door zijn knieën gaat, maar dit is discipel zijn. Volg me. Als jij mij wil navolgen, doet je mijn geboden. En Marcus is een evangelie van wonderen, tekenen, krachten, Gods, het koninkrijk wat zich openbaart, midden in een kapotte, gebroken, veroverde samenleving met enorm veel miserie, waar er meer godsdienst was dan relatie met God. Dat is Marcus. Lucas is de dokter. Beste Theophilus, in mijn vorige boek heb ik geschreven, en dat was dan het evangelie, hoe heel de bediening van Jezus op aarde geweest is. En dan begint hij verder handelingen te schrijven. Lucas is de die staat aan de zijkant en hij beschrijft een schilderij van al die situaties die hij meegemaakt heeft. Maar Johannes niet. Johannes neemt die boodschap van Jezus, was mee in de hele al de volgelingen, was de discipel die Jezus zo lief had. Maar hij plakt wat hij ziet, hij zoekt wat hij meemaakt, hij pakt dat op en hij hangt dat aan de grote lijnen van het koninkrijk van God. En dan begint hij niet met, en er was een man en hij verkondigde het evangelie, of hij verkondigde degene die het evangelie ging brengen, Johannes de Doper. Hij begint eigenlijk helemaal bij het begin. In het begin was het woord, en het woord was bij God. Het was niet zoals Jehovah's zeggen, was een God. Hij was God zelf. Dus hij springt eigenlijk over de hele geschiedenis van Israël en gaat helemaal naar het begin toe. In het begin was het woord. En dus, het is een klein beetje filosofisch. Ik begrijp nog altijd heel goed waarom wij in de jaren 60, 70, begin jaren 80 gingen evangeliseren. En dat was het Johannes-evangelie dat wij gebruikten. Die gingen we uitdelen. Mensen moesten dat lezen. Waarom? Heel onze samenleving, heel onze westerse wereld was zo in een debat, dat waren debatten eigenlijk, gewikkeld rondom ideologieën. Je zat met de Koude Oorlog, je zat met Vrije Westen en dan achter het IJzeren Gordijn, je zat met al die blokken en dergelijke. En men sprak over ismes, over idealisme, over communisme, over kapitalisme, al die ismes. En dus daar middenin had dat Johannes-evangelie een plek, want dat is geen kapitalisme, dat is geen socialisme, dat is geen communisme, dat zijn allemaal niet die ismes, dat is God. En in het begin was het woord. Heel dat plaatje waarbij mensen moeten gaan nadenken over, wauw. Christen zijn heeft dus niks te maken met, op de eerste plaats toch niet, met ergens in een kerk aanwezig zijn. Het heeft een verhaal rondom een kader, rondom een filosofie, rondom een concept, een denkkader. Nou, we zijn dan de jaren 90 ingegaan. En ik denk dat we toen meer baat hadden, wat hebben we ook gedaan, met het Lucas-evangelie. Want ja, we gingen toen met onze samenleving weg van al die ideologieën en veel meer naar het verhaal van de mens. En daar was dus het verhaal van Lucas over alles wat er gebeurde, had veel meer koppeling met de mensen dan Johannes. Maar goed, als je nu hier ziet staan, in het begin was het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dit is onze belijdenis. Als u ergens op een van die punten een heel afwijkende mening hebt, een heel bijzonder accent wil leggen, dan kan het misschien wel eens wijs zijn om daar toch eens in een bijbelgroep of met de oudste wat dieper op in te gaan, want dit is de basis. Hier gaat het om. Het woord, Jezus Christus, is God. Hij heeft alle dingen gemaakt en hij was bij God. In dat woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Het is door dat leven, door dat woord, dat wij dat leven hebben kunnen ontvangen. God heeft gesproken, wij hebben gehoord, ons hart heeft begrepen, wij hebben gereageerd. Daarom zit u hier, normaal gezien, hoop ik toch, van de morgen. Omdat u reageert. U krijgt een prikkel binnen en voilà, daar komt de reactie. Maar hij heeft iets anders te betekenen ook. Zoals daar beschreven staat dat alle dingen zijn gemaakt door het woord. En het is heel boeiend om dan terug te gaan. Genesis hoofdstuk 1:1. Hè. De duisternis, de vloed en de geest zweeft erover. En dan begint God te scheppen. Hoe onze taal eigenlijk bedoeld is om te scheppen. Laat even inzinken. Onze taal is bedoeld om iets op te bouwen, om iets positiefs bij te dragen, om sterk te maken, om vooruit te helpen. En vergelijk dat nu eens, en dat is misschien een beetje een gevoelig punt op dit moment met een pre-verkiezingenperiode, waar dus heel veel woorden op de grote scène gaan, met allerlei beloftes en dat soort zaken allemaal, hoe woorden goedkoop worden. Hoe woorden ook gebruikt worden om halve waarheden, en dus ook de andere helft, dat zijn dan de leugens, om dat eigenlijk een draai te geven. Hoe woorden gebruikt worden om het eigen gelijk, het eigen standpunt, de eigen goedpraterij, om dat eigenlijk allemaal te kunnen, ja, om ermee weg te komen. Zo niet bij God. Waar wij moeten erkennen, mijn woorden zijn niet altijd opbouwend, mijn woorden zijn niet altijd een bijdrage, mijn woorden zijn niet altijd waarderend, respecterend voor mijn naaste, daar is het bij God anders. Hij spreekt en het is er. Jezus spreekt, ga, als met die tieme laatste, ga u tonen. Hij heeft hij zelfs niet aangeraakt. Ga u tonen naar de overste priester. En dat woord alleen al liet hen genezen. Vrouw, wie heeft u veroordeeld? Niemand. Ga dan heen en zondag niet meer. Die man, die verlamde, die door zijn vier vrienden door het dak naar heren werd gelaten, heeft hij die aangeraakt? Nee, hij is begonnen met te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Scheppingskracht, ze zijn vergeven. Rein, nieuw begin, je kan vooruit. Wat denkt u wel dat u dat maar kan zeggen, enzovoort. Wel, omdat jullie dat denken, sta op, wandel, neem je bed, mag dat je weg zijn. Dat is evangelie, dat is kracht, dat is dat woord dat God spreekt, en dat is tot opbouw, tot groei van die mens. En die woorden spreekt hij tot ons. De hele Bijbel, we noemen het niet voor niks, het woord van God. Het is zijn openbaring. En dan horen we met elkaar spreken, en dan horen we met elkaar zingen, en dan lezen we, of dan zingen we die liederen. Het zijn allemaal woorden die een enorme draagkracht hebben naar ons hart, naar onze gedachten toe. Dus hoe zijn onze woorden? Paulus schrijft op een bepaald moment dat we ons niet met zouteloze praat moeten bezighouden. Jacobus schrijft op een bepaald moment, ja, die zonde van die tong, dat is een lastig ding, hè, die tong, om dat onder controle te houden, zoals een roer van een schip, gaat alle kanten op als je niet oplet, en niet altijd het opbouw. Dus we hebben daar een serieuze uitdaging, datgene wat kapot gemaakt is in onze relatie met God door de zonde, dat is hersteld in Christus, maar we moeten heel dikwijls nog leren om dat te vertalen, tolken, met woorden om te bouwen naar hoe kan ik tot opbouw zijn voor mijn naaste. Dat is een zaak van daden en evengoed van woorden. De twee gaan met elkaar hand in hand. Het is heel boeiend hier, en degene die hun Bijbel hier hebben, ik kan enkel maar aansporen om uw eigen Bijbel telkens bij te hebben, of die nu in een telefoon zit of in boekvorm hier is, heb die bij, steun niet altijd op presentaties. Ik denk dat we soms te veel het scherm kijken en te weinig die dingen pakken die ons eigenlijk in dat woord van God serieus helpen graven. Vers 5 is een heel interessant vers. Ik lees het even opnieuw. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen. Er zijn twee verschillende werkwoordstijden. Het licht schijnt, blijvend schijnen, blijft dat voortdoen, nog altijd verder aan, elke dag opnieuw, schijnt in de duisternis. Maar de duisternis in het verleden heeft het niet begrepen. Verleden. En we zitten hier met een feit. Johannes schrijft terug over die jaren dat hij met Jezus in de bediening heeft gestaan en met Jezus gevolgd heeft. En hij wijst gewoon dat wat God gedaan heeft door Jezus Christus heen, tot en met de opstanding, de duisternis was niet bij machten om dat te overpoweren, om dat onder in zijn macht te krijgen. Het is een totaal feit dat de overwinning van dat woord volledig en feitelijk is. Het licht schijnt in de duisternis, er is geen einde aan, het gaat door. Nu wil ik eigenlijk een klein beetje verder springen en vragen eigenlijk aan jullie, wat betekent dat nu eigenlijk als je met dat woord zit? Er is iemand heel enthousiast erachter. Je kunt de consequentie eigenlijk van dat woord dat in u is geplant op het moment dat u Jezus aanvaardt is, dat u niet zomaar aanwezig kunt zijn in een christen setting om dan te zeggen ik ben christen. Christen zijn is een zaak van ik heb dat woord gehoord, ik heb geantwoord met mijn hart. Christen zijn is niet meedoen met. Christen zijn is ik ben weder geboren in dat woord. Door dat woord. En van daaruit ga ik meedoen met. Er is een basis onder. Nu, als we dat aanvaarden, als we dat uitgangspunt aanvaarden, het licht schijnt in de duisternis, in mijn duisternis, in jouw duisternis, in deze wereld zijn duisternis, dan ligt hier een enorme opdracht om te leven, om te werken, om te dienen met dat woord. En dus ook heel zorgzaam te zijn met onze woorden. Wat is waarheid? Nou, Pilatus had al een vraag daarover, toen hij Jezus moest gaan veroordelen. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Jezus tegen Pilatus. En Pilatus kon daar niet meer weg, kon dat niet hanteren. Oh, wat is waarheid? Wat is waarheid? Er is een president tegenwoordig in deze wereld die die vraag eigenlijk keer op keer stelt, op het moment dat hij twittert of rare dingen zegt of allerlei dingen zegt, noem maar op. Wat is waarheid? Je krijgt telkens opnieuw de vraag als ik die man bezig hoor of lees. Wat is waarheid? Maar dat geldt even goed voor mij. Wat is mijn waarheid? Wat is uw waarheid? Voel je hoe dat woorden daar enorm belangrijk beginnen te worden? Hoe we daar moeten zorgzaam mee zijn met wat bedoelen we met dat woord? Wat bedoelen we als we dingen zeggen? Hoe kunnen wij die ander dus gaan opbouwen en helpen om in die waarheid van God, niet mijn waarheid, niet jouw waarheid, die waarheid van God, om daarin te staan? Heel interessant, ga even verder mee naar hoofdstuk 3 van Johannes. En je kent Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld lief gehad, in zodanige mate, enzovoort. Ik wil daar een paar verzen eerder over spreken. Het is dus nog altijd het hele gesprek met Nicodemus. Nicodemus die het midden van de nacht naar hem toe komt. Fariseer krijgt eigenlijk een beetje het benauwd, want Jezus begint over dingen te spreken waar hij eigenlijk kop nog staart aan kan krijgen. En dan in vers 9... Jezus heeft allerlei dingen gezegd, antwoordt Nicodemus en zei tegen hem, Jezus, hoe kunnen deze dingen gebeuren? De wind die blaast en geboren zijn de geest, geboren zijn het vlees, dat soort dingen allemaal. Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël? Weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat we weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Dat was geen majestatis pluralis die je daar aanwendde. Wij getuigen en wij spreken en ons getuigenis, dat ging over de meervoudsvorm van God. Wij, God, de drie ene God, die daar zegt, wij spreken over wat we weten en getuigen van wat we gezien hebben, toch neemt hij ons getuigenis niet aan. En hier staat iets belangrijks achter. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? De laatste keer dat u naar God toe ging, met een heel reële, heel specifieke vraag. Misschien een heel grote nood, misschien een heel grote dankbaarheid, iets dat gebeurd is, wat dan ook, maar iets heel concreets. Waarover ging dat? Was dat over een hemels onderwerp? Of een onderwerp dat zich presenteerde in uw leven of in uw omgeving? Hoe concreet, hoe aards, hoe dagelijks was dat? Er zijn dus heel veel mensen in deze wereld die struikelen over dat feit van God hier op deze wereld, ik zie die niet, ik hoor die niet, ik merk die niet, die is er niet. En heel veel van ons eigen beleving met God heeft te maken met hier en nu. En God die spreekt en werkt en ons voorziet in dat hier en nu. Maar ik denk dat Jezus hier naar Nicodemus aan het zeggen is, je bent met dat aardse bezig, met die dingen die je hier kunt vastpakken, die allemaal gebeuren, maar er zit een dimensie hoger, verder, breder, ruimer. Die hemelse dingen. En dus als dat woord dat onder de mensen gekomen is, begin van Johannes hoofdstuk 1, als dat evangelie, dat koninkrijk van God zo bekend maakt, dan heeft dat niet alleen maar te maken met het hier en nu. Dat heeft ook te maken met ginder en straks. Ik ga dat met één voorbeeld even wat handen en voeten geven. Een aantal jaren geleden, ik ging geregeld op en neer tussen België en Burundi. En ja, je maakt vrienden natuurlijk, hè. Dat is logisch. Jean de Dieu, pracht van een naam. Johannes van God. Jean de Dieu Bizimana. Jean de Dieu heeft een nichtje. Een nichtje heeft epilepsie. Kan in Burundi. Burundi is een land zo arm als een straat. Er zit wel wat chaos daar. Er zit ook de nodige politieke manipulaties. Enfin, dat is een typisch Afrikaanse situatie. Medicatie? Nagenoeg niet aanwezig. Medicatie voor de gewone mens. Medicatie voor een klein kind. Medicatie wat je niet ene keer moet nemen, maar voortdurend moet blijven nemen om dingen, zoals bijvoorbeeld epilepsie, onder controle te houden, totaal afwezig. Dus ik ging op reis naar Burundi en Jean de Dieu liet me weten, is het mogelijk om medicatie mee te brengen? En hij gaf mij specifieke gegevens op, dus ik kon dan met onze huisdokter uitwerken dat de goede medicatie was. Goed, we nemen hem mee. Ik steek mijn bagage vol, ik vertrek. Dat gaat goed. Kindje leeft op, kindje krijgt een stuk balans in dat leven, dat gaat vooruit enzovoort. Wij allemaal dankbaar natuurlijk. 6 maanden later bereid ik me voor op een nieuwe reis. Jean de Dieu zegt, kun je weer medicatie meebrengen? Dat was ongeveer een maand op voorhand. En ja, ik heb nog tijd en die dokter die weet wat ik nodig heb. Dezelfde medicatie als de vorige keer, geen enkel probleem. 2 weken voor ik vertrek krijg ik een nieuwe mail van Jean de Dieu. Het is niet meer nodig dat je die medicatie meebrengt. Omdat dat nichtje van hem is gestorven. En mijn reactie als Westerse christen was van, oh God, heel dat jonge leven wat door gebrek aan medische opvolging en kunde en dergelijke meer, is gewoon, ja, erover geschreven in Jean de Dieu. Ik ga dat antwoord nooit vergeten. Ja, maar Herman, het is toch goed? Ze is thuis, ze is bij God, ze is thuisgekomen. Ja, we hebben afscheid moeten nemen, maar zij is al verder. Zij is het volgende station, geweldig. En het is voor mij een confrontatie geweest met dat hele begrip van waar ben ik mee bezig. Met die medicatie probeer ik dat leven hier en nu te helpen. En dat is goed, je hoort mij niet zeggen dat het slecht is, integendeel. Wij moeten daar helpen. Maar we moeten helpen met die blik op een oneindigheids, op een eeuwigheidsperspectief. Met een blik die verder gaat dan het hier en nu. Dus trek je dat een beetje breder. Jezus die dat zegt naar Nicodemus. We weten wat we getuigen. We weten wat we spreken. We weten wat we getuigen, wat we gezien hebben. Dat gaat over aardse dingen die ik je verteld heb. En wat als ik een keer over de hemelse dingen zou vertellen? Dat heeft mij zo geconfronteerd met in welke mate is mijn gebedsleven, is mijn dienstbaarheidsleven, mijn in dienst zetten van dat koninkrijk, gericht op hier en nu, punt, dat is het, meer is het niet. Of is dat Verder dan dat is dat een eeuwigheidsperspectief. En ik wil dat eventjes laten landen. Kun je met me meegaan naar Matteüs? En je weet wat er in Matteüs 6 staat, hopelijk. Onze Vader. En hoe gaat het verder? Onze Vader, die hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Je vindt een lichte variant erop in Lucas. Ik heb me bij Matteüs willen houden, omdat Matteüs heel dat gebed plaatst in de context van discipel zijn. Maar wat staat er in dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Die in de hemelen zijt, niet hier op aarde, die in de hemelen zijt. Dat is een andere dimensie. Dat is die dimensie waar Jezus van tegen Nicodemus zei. Daar kan ik met u niet over spreken, want waar sta je geestelijk? Waar kijk je naar geestelijk? Hoe groot is je blikveld? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. Is dat hier al? Ja, het is er al. Met stukjes en beetjes, met brokken en dingen. God is dat aan het opbouwen. Maar uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En wat Jezus aan zijn discipelen onderwijst met dit gebed in Matteüs, is: je moet verder kijken dan hier en nu. Het evangelie is niet een verhaal van alleen maar een verhaal van God die voor ons hier en nu zorgt. Ja, hij doet dat. Hij heeft dat beloofd. De hele bergrede staat daar vol van die belofte. Maar hij wilde dat wij die blik op die eeuwigheid hebben. U wil geschieden zoals in de hemel. Welke grens heeft Gods wil in de hemel? Geen enkele. Hij is in zijn majesteit, in zijn soevereiniteit, in zijn almacht. Daar is zijn wil volledig wordt volledig uitgevoerd. Zoals dat daar is, zo ook hier op aarde. Mag ik dat vertalen? Mag ik daar proberen woorden aan te geven? Als God die hemelse dingen waar het zijn wil worden uitgevoerd aan u zou openbaren, wat zou daarvan op de eerste plaats het punt zijn, het onderwerp, het thema, de gebeurtenis zijn, datgene waar in uw leven u het meest mee worstelt, wat zou het hemelse perspectief zijn op datgene wat in uw leven op dit moment zo belangrijk is? Welke woorden zou hij in uw hart leggen? Op dit moment. Wat is in uw leven aan de gang? Waarvoor bidt u? Waarvoor pleit u? Waarvoor dankt u 100-voudig uit? En wat zou God daar in uw hart willen toespreken? Welke woorden zou u geven? Wat zou u daarmee scheppen? Welke kracht zou hij daarmee in uw hart leggen? Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws van het koninkrijk van God. God die zijn koninkrijk bouwt en dat is in jou en jij mag daar aan meedoen. Onze Vader, uw wil die daarboven gebeurt, zo ook hier op aarde. In mij. We zijn goede Vlamingen, hè? Dus ik ben blij dat we dat gebed redelijk algemeen helemaal samen hebben kunnen opzeggen, vanuit memorisatie. Daar ben ik heel dankbaar voor. Want dat is iets wat je meeneemt. Maar besef wat je bidt. Uw naam wordt geheiligd. Mijn leven moet dus God heiligen, zijn naam groot maken. Maar tegelijkertijd, uw wil geschieden in mij en in op deze wereld waar ik leef, zoals die ook in de hemel gebeurt. Daar moet ik mij voor aanpassen. Daar kan ik niet voor doen zoals ik bezig ben. Daarin wil ik meer worden in navolging, meer gaan doen in navolging, meer gaan zijn als leerling van Jezus. Uit liefde, uit dankbaarheid, uit oprechte verering voor die God die dat in mij spreekt. Dat zijn woorden. Dat is de kracht van woorden. Dat is iets waarvan je kunt lezen in Genesis en waar Johannes over spreekt. En de duisternis heeft het niet overwonnen. Zijn jullie zeker dat jullie nog wakker zijn? Jullie zitten zo stil. Dit gaat over het leven in u. Dit gaat niet over een preek die over Johannes 1 enzovoort wordt gegeven. Dit gaat over iets wat in u is. Iets wat met u mee naar buiten gaat. Iets waarmee u vanmiddag verder met uw gezin of activiteiten gaat. Waar u morgen mee op uw job bent of op school bent. Noem maar op. Dat is het goede nieuws van het evangelie van het koninkrijk van God. Daarom zit u hier. Daarom hebt u een belijdenis. Opnieuw woorden. Maar dat betekent die belijdenis. Dat is die inhoud daarvan. Daarmee leven wij. Wat? 70 jaar, 80 jaar, 90 jaar. Hoe oud we ook mogen worden. Daarmee leven wij met die blik naar datgene wat op komst is. Dat is positief. Dat geeft ons hoop. Dat geeft ons verwachting. Ik wil naar 3 toepassingen toe. Een beetje verder heb je in Matteüs, hoofdstuk 6, het Onze Vader. Laat me daar eerst even nog 1 toepassing van geven. Wat ik daarnet zei. Wat is dat ene ding wat er op dit moment in uw leven aan de gang is, waarvan u zou zeggen, God die in mij spreekt over dat ene ding. Over dat wat er gebeurd is. Kan positief zijn, kan een nood zijn, kan een uitdaging zijn. Kan iets zijn om voor te danken, het kan iets zijn om over te huilen. Wat dan ook. Maar wat is dat ene onderwerp waar God zijn woord wil overgeven aan u? Waarvan hij, wat er gebeurt in de hemel, zo ook op aarde, dat ook in uw leven tot realiteit wil maken. Dat is 1 toepassing. 2e toepassing. Ga eens met me mee naar hoofdstuk 6, vers 33. Dan zitten we midden in de bergrede. Jezus heeft er in de verse voor vers 33 gezegd over niemand kan twee heren dienen, wees niet bezorgd over uw leven, als God het gras op het veld verzorgt, zal hij dan niet veel meer u ook gaan kleden, kleingelovigen. En dan zegt hij, vers 32 neem ik er even bij, al deze dingen, al die zekerheid over geld en kleding en bezorgdheid en keuzes, al deze dingen zoeken de heidenen. Maar uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. En dan waar het om gaat, vers 33, maar gij zoek eerst het koninkrijk van God. We kennen dat lied, we hebben dat plat gezongen, van voor tot achter en van achter naar voor. Maar dit is de betekenis. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat woord in u, wat dat koninkrijk gevestigd heeft. Wat dat koninkrijk daar ingeplant heeft. Waar Gods geest mee een tempel aan het bouwen is. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Oei, mijn pensioenrekening, gaat hij die ook geven? Mijn gezondheid gaat hij die ook geven. Mijn toekomstperspectief gaat hij die ook geven. De verzoening tussen mensen gaat hij die ook geven. Waarheid gaat hij die ook geven. Genade gaat hij die ook... Ja, zoek eerst het koninkrijk. Met andere woorden, en dat is de toepassing. Als wij dat woord in ons nemen. Het woord was bij God. Het woord was God. Het woord heeft alle dingen gemaakt. Dat woord is in mij. Als wij dat in ons nemen... En wij gaan onze eigen woorden zorgvuldig gebruiken. Dan gaan wij moeten keuzes maken. Je kunt niet Gods woorden proberen te spreken, tegelijkertijd dwaze dingen blijven doen waarvan hij zegt van, come on. Dat is eigenlijk niet datgene wat mijn naam heiligt. Dan moet je keuzes maken. Dus dat ene woord dat God, dat ene... Die ene rijkdom, die ene zegen die God wil geven, omdat u daar in uw leven mee bezig bent, wat moet u daarvoor kiezen om dat te kunnen ontvangen? Dat is de tweede toepassing. Waar we eerst in Matteüs 6, 11, 13, het Onze Vader, uw naam wordt geheiligd. Gaat God in mijn leven willen doen? Daar ga ik tweede toepassing, Matteüs 6, vers 33. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om gered te worden? Gelooft in de Zoon van God. Wie is dat? Degene die voor u staat. Doe ogen open. In die betekenis had dat eigenlijk toen dat hij toen die blinde, toen dat hij die ogen heeft genezen. Welke keuze gaat hij met u maken om dan dat woord dat God geeft volledig te laten ontplooien in uw hart? Dat de zegen, zoet als honing. Zoals Geert straks uit Psalm 27 gelezen heeft. Heel die zegen, in heel die psalms gaat nog over tenten, over Gods beschutting, over Gods lei, noem maar op. Dat in uw leven kan gebeuren. U wilt dat woord krijgen, u gaat daarvoor een keuze moeten maken. Wat staat er in de weg? In datgene waar dat u dus graag van God een woord, een bemoediging, een zegen, een antwoord zou krijgen, een open deur zou krijgen. Wat staat er in uw leven in de weg om dat ten volle te kunnen krijgen? U kunt een klein beetje er aan van krijgen. U kunt daar een stuk van los proberen te peuteren. Maar dat die deur open gaat en dat Gods wil voor 100% de volle hemelse zegen, zoals het in de hemel gebeurt, dat het ook hier op aarde in uw leven gebeurt. Hoe kan dat? Welke keuze moet u daarvan maken? Ten derde. Gaat u met me mee naar de Romeinenbrief, alstublieft. Nogmaals, ik denk dat je volgende week echt je Bijbels bij moet hebben. Onder welke vorm ook, maar u hebt die nodig. U kunt niet zonder. U moet meelezen, u hebt dat nodig. U moet zien wat God tegen u zegt. Niet enkel wat ik vertel, wat God tegen u zegt. Romeinen is een geweldige brief. Niet alleen omdat Luther daarmee flink geestelijk gebakkeleid heeft, maar daar ook mee tot geloof gekomen is. Het is een brief die zo de wereld van de Joden en de wereld van de niet-Joden schildert. In Romeinen hoofdstuk 1, en ik lees even vanaf vers 14. Het gaat er mij eigenlijk om vers 16. Romeinen 1, vers 14. Ik sta in de schuld bij Grieken. Dat is dus Paulus die dat schrijft. Hè? Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Derde toepassing van dat woord van God. Het woord was God, was bij God, door het woord is alles gemaakt en wij bidden dat Gods wil op aarde zal gebeuren zoals in de hemel. Derde toepassing. Waar haalt u uw energie voor het leven vandaan? En nu weet ik, oké, je hebt extraverte mensen, je hebt introverte mensen en die laden op een verschillende manier op en dat soort dingen allemaal. Maar laat dat nu even, laat je karakter en je temperament even buiten de discussie. Dat maakt het even iets gemakkelijker voor deze preek, denk ik ook. Waar haalt uw energie, uw motivatie voor te leven vandaan? Waarvoor leeft u? Dat was een vraag waar Cyril Buysen al mee worstelde. Moeder, waarom leven wij? Ja? Waarom leven wij? Waarom leeft u? Waarvoor leeft u? Wat is dat vlammetje dat als dat aan uw lontje komt en dan gaat u, dan springt u, dan loopt u? Wat is dat? Wat is dat? Is dat uw hobby? Volgend jaar vakantie? Beetje minder droog, beetje minder warm. Beetje minder dit, beetje meer dat. Beetje meer zus, beetje meer zo. Wat doet u lopen? Wat doet u in gang zetten? Waarvoor brandt u? Waar zit uw passie? Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want er is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Dat woord dat God wil spreken tot u, die keuze die u daarvoor gaat moeten maken, mag die u uiteindelijk zoveel goesting geven aan God, zoveel verlangen naar die hemelse heerlijkheid, zoveel toekomstverwachting naar, het kan alleen maar beter worden. Mag hij die kracht, mag hij die energie, mag hij die motivatie, mag hij die passie, mag hij die warmte, mag hij dat in u leggen? Dat moet u zelf verantwoorden. Dat kan ik niet voor u beslissen van nu gaat gij dat doen. Dat moet je zelf doen. Maar dat betekent wel dat je gaat moeten loslaten. Datgene wat geweest is, is verleden. Datgene wat toekomst is, moet nog komen. Daar heb je de macht over om te zeggen, God, ik wil van u ontvangen, die woorden, ik wil ze krijgen. Ik wil dat graag. Hier is mijn keuze. Ik wil op dat punt in mijn leven van u ontvangen en dus ook anders gaan leven. En mijn motivatie is dat ik meer van u in mijn leven wil zien. Kan dat? Ja, ik ga straks, krijg je straks hoofdstuk 2, mag ik nog geven? Dat kan absoluut. Ik ga je straks een getuigenis geven van iemand die, waar ik nu mee aan het werken ben. Ja, het kan. Laat me daarmee even afsluiten. Je kan zo met God leven. Is dit iets van deze tijd? Nee. Dat is eigenlijk al in alle eeuwen geweest, aanwezig geweest. We hebben dat misschien in de evangelische beweging een beetje nooit echt ontdekt, of niet te volle onderzocht, of dat is een beetje in de kreukels, in de plooien blijven zitten. Maar dit is iets dat in alle eeuwen van de kerkhistorie gebeurd is. Mensen die, als het ware, met respect zeg ik dat, over God gestruikeld zijn en over die passie gingen nadenken, keuzes maakten, die woorden van God ontvingen, en maar één antwoord konden geven. Hier ben ik. Hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik om mij aan u te geven. Hier ben ik om nog meer aangeraakt te worden. Hier ben ik om nog meer gevuld te worden. Hier ben ik om gewoon u te volgen met heel mijn leven. Eeuwigheidsperspectief. Vanuit het kruis, voorbij het graf, naar de hemel toe. Daar zijn we dan op weg. En het speelt geen rol. Ben je man, vrouw? Ben je oud, jong? Heb je kinderen, heb je geen kinderen? Noem maar op, welke omstandigheden. Het speelt absoluut geen rol. Als God van je houdt, als God dat woord in je geplant heeft, daar gaan we. Maar wat is uw keuze? Verlang je naar dat woord wat God tot je wil spreken over dat ene ding in je leven? Die ene situatie? Zeg het hem. Ben je bereid iets op te offeren waardoor dat je dat kunt gaan ontvangen? Wel, maak die afweging. En ten derde, durf jezelf aan God over te geven, zodat er geen schaamte hoeft te zijn voor het evangelie. Maar je kunt zeggen, hier ben ik. Paulus was gegrepen. Hij zegt er op verschillende plaatsen. Hij drukt het hier zo uit. Ik schaam me niet voor het evangelie, voor het goede nieuws van het koninkrijk van God, van Jezus Christus. Wel, hoe ziet dat er voor u uit? Hoe gaat u die week in? Wat gaat u meemaken? Weet u al misschien bepaalde afspraken of gesprekken die zich aandienen, of opdrachten, taken, moeilijke dingen, gemakkelijke dingen, dankbare dingen, heel uitdagende dingen? Wel, oké, hoe wil God dat aanpakken? Hoe wil God u daar de kracht, de wijsheid, de creativiteit, de inzichten, technisch of niet technisch, spreekt allemaal in. Hoe wil hij u daar, Psalm 27, die rugdekking geven, die beschutting geven, hem in zijn tent laten zijn. Hoe wil hij dat doen? Het is maar op één manier om te ontdekken, te zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Wat is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Uw geloof. Uw zaligheid. Of in de NBG-vertaling, uw behoud. Het evangelie van Christus voor u. En die anderen die hiernaast zitten, nee, maar op de eerste plaats voor u. Voor u, voor u, voor u. Ieder van ons. Dat is het evangelie. Het speelt geen rol wat je allemaal gedacht hebt, wat er in het verleden allemaal geweest is, wat voor je ligt, biedt mogelijkheden om te zeggen, Heere God, ik verlang naar meer van u. Ik heb honger naar meer van u. Iets wat niet kan opgevuld worden door aanwezig te zijn in een samenkomst, in een bijbelgroep, op een bidstond, op, noem maar op, bijbellezen enzovoort. Dat zit daar allemaal bij in, maar er is veel meer. Het kan alleen maar opgevuld worden doordat u God benadert en zegt van, hier ben ik, niet wat ik doe, niet wat ik allemaal voor u wil doen, maar hier ben ik zelf, hier is mijn ziel, hier is mijn lichaam, hier is mijn hart, hier is mijn geest, hier ben ik. Om uw wil te doen. Als je dat verlangen hebt, ga ervoor. Maak daar bewust tijd voor. Ruim daar heel bewust tijd voor in. Vandaag, morgen, overmorgen, bouw consequent een gewoonte op om dat voedsel te geven, om daarmee verder aan de slag te gaan. En ik weet één ding. God is actief. God staat niet om de zijkant toe te kijken. Hij is deel. Hij draagt u daarin mee. Hij beantwoordt dat. Ik heb het zelf ondervonden, herhaaldelijk ondervonden. Ik zie het in andere mensenlevens. Mensen die beginnen te werken op deze manier. En die gewoon door het dak heen groeien met hun geloofswandel. Vreemd? Nieuw? Onbekend? Oh ja, kijk, hier heb je een uitdaging. Ken je het? Geef dat niet op. Wat was dat lied? Houd vol. Geef niet op. Dit is wat God met u aan het werk is. Doe voort. Want God houdt van u. Ik schaam mij het evangelie niet. Want dat is de kracht van God tot zaligheid van wie gelooft. Hou dat vast. Je hoeft je niet te schamen voor datgene wat je in de toekomst met God gaat meemaken. Goed. De rest komt zelfs, Geert.